Een Astrolabs podcast.
Welkom bij Normale Mensen Bestaan Niet. De podcast over psychologie waarin wij vieren dat geen mens gelijk is. Want zeg nou eerlijk, heb je wel eens een normaal mens ontmoet? En? Beviel het? Wij zijn Lennart Thoma en Thijs Lamsbach, psychologie-nerds, schrijvers en goede vrienden. En in deze podcast behandelen we de onderwerpen uit de psychologie waarvan we denken dat je ze moet weten. Alles wat je wilde weten over hoe je in elkaar zit dus en nog veel meer waarvan je niet wist dat je het wilde weten.
Yes, en in deze aflevering van Normale Mensen Bestaan Niet alles over emoties en gevoelens. Dus wat zijn emoties? Waar komen ze vandaan? Ligt dat buiten jezelf of gaat dat vooral over wat er binnen jezelf gebeurt? Waarom ben ik nou zo boos de hele tijd? Nou, dat soort vragen. Ja. En ben jij nou, want je hebt deze intro net 3 keer achter elkaar gedaan. Ben je een beetje geïrriteerd?
Ik ben nu best wel geïrriteerd, ja.
Okay. En waar merk je dat aan?
Ik voel een beetje hitte in mijn borst zo. En een beetje, sweaty palms. Ja, dus okay. Dat schiet niet op. Maar ja, dus we gaan het over emoties hebben. Dus een beetje teaser voor de rest van de aflevering. Is er nou eigenlijk een wetenschappelijke overeenstemming of consensus over emoties out there?
Nou, wij hebben, toen wij op de psychologenschool zaten, allebei hebben we geleerd dat het allemaal zo zat. Dat er heel veel bekend was over emoties. Dat die een vaste uitdrukkingsvorm had. Dat je een aantal categorieën emoties had. Dat die gewoon voor iedereen hetzelfde was. Die over culturen hetzelfde waren, et cetera, et cetera. Dus wij dachten alles te hebben geleerd dat we inmiddels weten over emoties. Kleine spoiler, bleek geen zak van te kloppen.
Alles wat wij wisten staat is niet schroeven. Waar.
Ja. Dus lachen. Ja, en daar gaan we het over hebben.
We zijn nu al gefrustreerd. Oké. Okay. Ja. Nog wat meegemaakt onlangs? Iets,
Iets dat gelinkt is dus aan ja. Emoties of aan gevoelens. Vond ik wel interessant. Ik had een vergadering, een digitale vergadering, een tijdje geleden, 2 weken geleden, over een klus die ik zou gaan doen met een paar mensen, een optreden ergens. Dus ik had een vergadering met 4 mensen online. Ik was een paar minuten te laat, want ik ben altijd een paar minuten te laat voor een online vergadering.
Uiteraard.
Ik tuned in die vergadering en er bleken 2 van de mensen die met wie ik die vergadering had, die bleken in de auto te zitten. Dus die bleken alleen audio te hebben. Dus er waren 2 mensen met video en 2 mensen met alleen audio. Mm-hmm. Met ook veel geluid van auto's op de achtergrond en zo. En het zal een quirky ding van mij zijn, maar ik kan niet zo goed tegen afleidend geluid tijdens vergaderen. Of tijdens overleggen, of als ik probeer te luisteren naar iemand. Dus dat is sowieso al, daar word ik een beetje onrustig van. En toen gingen we in die vergadering ook nog een aantal dingen bespreken, waarvan ik het gevoel had, dit hebben we toch al lang over de mail gedaan. Dus ik denk dat ik inderdaad een beetje zakelijk was. En ook een beetje dacht, dan gaan we het ook een beetje snel bespreken, want ik heb maar een half uurtje. Dus even kom op. Toen werd ik na die vergadering, dus die vergadering was afgelopen, we hadden de dingen besproken, werd ik gebeld door 1 van die mensen in die vergadering. En die zei, ja, ik wil je toch even bellen, want achteraf krijg ik er een beetje een gek gevoel van. Ik had eigenlijk het idee dat je heel geïrriteerd was. Naar mij toe specifiek. En ik zei natuurlijk, nee joh, helemaal niet. Helemaal niks van waar. Ik was gewoon zakelijk. Ik wilde gewoon even wat dingen bespreken. Het was helemaal niet persoonlijk. Was het niet persoonlijk overigens. Maar nee hoor, dit was gewoon, dit is hoe ik ben een beetje boe. En ik heb een beetje veel in mijn hoofd. Maar ik was niet geïrriteerd. dus toen, dat gesprek hadden we. Toen hing ik op. En toen begon ik te denken, was dat nou al zo? Was ik niet toch een klein beetje geïrriteerd? Misschien een klein beetje wel.
Beetje erg.
Maar ik vond het wel een interessante, omdat ik dat op het moment zelf niet echt door had. Ik dacht gewoon, we gaan even doorstomen. We zijn even zakelijk aan het bespreken nu. Dus ik was in eerste instantie ook een beetje verbouwereerd dat ik daarop werd gewezen. Maar vervolgens dacht ik, eigenlijk in retrospect was ik misschien inderdaad wel een beetje geïrriteerd. Niet dat dat dan heel erg is, maar ik vond het wel interessant dat ik dus op het moment zelf dat niet door had en iemand anders nodig had die mij daarop attendeerde voordat ik zelf door had dat ik geïrriteerd was. Als je het over emoties herkennen en emotionele intelligentie hebt, vond ik dat wel een interessante om er even te noemen.
Ja, heel goed. Nice.
Hey, en jij dan? Heb jij nog wat meegemaakt?
Ik heb vorige week een nieuwe tattoo laten zetten.
Mm.
En dat was een stuk pijnlijker dan mijn andere tattoo die ik heb.
En wat en waar?
Ja, op mijn borst. Mm. Een Penrose Triangle, maar dan 2 door elkaar heen.
Oké.
Okay. Dus voor de mensen
idee
die geen
wat het is.
Nee, je weet niet wat een Penrose Triangle. Ken je Escher, de kunstenaar?
Ja.
Ja, dus die heeft allemaal. Dan heb je die trap die soort van oneindig is en die niet kan.
Ja.
Daar heb je ook zo'n driehoek van. Weet je, zo'n driehoek die niet helemaal klopt.
Oké. Okay, ja.
Die soort van oneindig niet klopt of zo. Nou ja, dat is bedacht door natuurkundige en wiskundige Roger Penrose.
Ja.
Die leeft nog steeds. Escher is daardoor geïnspireerd door Roger Penrose en die driehoek.
Escher is wel dood, toch?
En Escher is wel dood.
Okay, ja.
Maar die heeft daar dus heel veel kunst naar gemaakt. Naar eigenlijk een beetje die wiskundige dingen. Ook die Roger Penrose mede heeft verzonnen en gemaakt. En Roger Penrose heeft een hele mooie uitspraak over die driehoek. Want het is een heel klein ding eigenlijk. Maar hij noemt dat de simpelste vorm van onmogelijkheid.
Mooi.
I like that.
Ja.
Dus ik heb daar twee van door elkaar heen op mijn borst getatoeëerd. Wat een beetje staat voor mijn kids.
Mm-hmm.
Omdat kids aan de ene kant...
Onmogelijk zijn.
Heel onmogelijk zijn. En tegelijkertijd een soort simpel in hun doen en laten. Ja. En het feit dat ze er zijn. Een soort van aan de ene kant simpel, maar ze zijn zo complex. En interessant en moeilijk soms. Maar ook makkelijk en leuk en alles ertussenin.
Ja.
Dus dat vond ik mooi om te tatoeëren. En daar had ik... is pijn een emotie, Thijs?
Oeh.
Daar gaan we het zo over hebben.
Wat voelde je met die... Wat...
Want het was nogal pijnlijk.
Dat... Ja, het was pijnlijk. En het was dus ook pijnlijker dan je had verwacht. En ja. Wat voor emoties kwamen er toen bij?
Nou, dus ik was in het moment dat het dus pijnlijker was dan ik dacht... was ik heel gefrustreerd ook een beetje over mezelf. Van waarom doet het nu zo'n pijn en kan ik dit niet even uitschakelen? Kan ik niet even zo even wat proberen te doen tijdens dat hij bezig is? Dat het even wat minder pijn doet. En dat lukte me natuurlijk voor geen meter. En dat, daar kwam lichte frustratie naar boven, okay. Ja, ook. Dus over irritatie en frustratie. Blijkbaar zijn we geïrriteerd en gefrustreerd, Thijs.
Ja,
ik weet niet wat dat is.
Maar het is ook een mooi voorbeeld van primaire en secundaire emoties. Maar daar zullen we het zo nog over hebben. Zijn er, want dus frustratie en boosheid, Zijn er, wat zijn voor jou emoties of gevoelens die makkelijk, die je helemaal accepteert van jezelf? En welke emoties zijn moeilijker?
Oh, wat een goede vraag. Ja, positieve emoties zijn natuurlijk makkelijk te accepteren.
Ja,
denk ik
ben
sowieso
wel een beetje een blij ei, hè?
Ik ben wel een blij ei over het algemeen. En als je ambulance op de achtergrond hoort, dan gebeurt
dan klopt dat.
Dan gebeurt hier van alles op de grote markt. Dat krijg je in Den Haag, hè? Emoties die ik moeilijker vind... Op zich verdriet laat ik ook wel goed toe, vind ik, van mezelf. Dat had ik vroeger meer moeite mee. Maar dat laat ik tegenwoordig wel wat makkelijk toe en vind ik ook niet erg. Ik denk boosheid vind ik nog wel lastig. Als ik dat... bij mij stapelt dat dan langzaam zeker op een gegeven moment op. Dat hebben heel veel mensen. En dan moet het er wel ergens een keer uit. En dan kan ik dat ook wel uiten uiteindelijk. Maar het duurt dus wel even voordat het eruit komt. Mm. En dat maakt dat dan een grotere boosheid is dan het zou hoeven te zijn.
Ja.
Hoe is dat bij jou?
Precies andersom, denk ik.
Ik kan
redelijk makkelijk bij boosheid. En ik denk dat ook mijn boosheid of mijn verontwaardiging vaak ook een motivator is voor mij om dingen te doen. Ik denk dat veel van mijn werk ook uit een bepaald boos activisme komt. En ik denk dat ook in mijn familie, denk ik, is dat iets dat veel naar voren komt. We zijn toch ook wel een paar boze mensen bij elkaar. Dus dat is redelijk makkelijk te vinden daar. En het is ook redelijk toegestaan, denk ik. En ik denk dat het ook heel erg normaal wordt gevonden binnen mijn familie om frustratie, boosheid te uiten. Vaak ook op een verbale manier. Niet een fysiek agressieve manier, maar een verbale manier. Door er heel eloquent dingen over te zeggen, zeg maar. Dat herken ik bij mezelf ook wel. Ik heb meer moeite... ik vind boosheid ook wel fijn, omdat het ook een soort energie geeft. Van ergens naartoe gaan en iets willen veranderen in de wereld. En iets omver willen schoppen, zeg maar, verbaal nogmaals. Dat geeft voor mij ook juist... Ik doe heel veel vanuit die drive, eigenlijk.
Dus voel je krachtig als je boos bent?
Ja. Ik denk dat bijvoorbeeld mijn boek Asociale Media is wel echt uit boosheid geschreven, zeg maar. En dat vind ik ook wel... Ik vind het dan leuk om er grapjes over te maken en er ook wel dieper in te duiken en de andere emoties ook te onderzoeken. Maar de basis van het boek komt uit een enorme verontwaardiging over hoe er met ons om wordt gegaan door grote enge techbedrijven, zeg maar, hè? Komt redelijk makkelijk. Andere emoties die wat moeilijker gaan zijn inderdaad verdriet. Vind ik altijd een enorm machteloos, klote gevoel. En ook angst. En ik heb altijd van mezelf het idee gehad dat ik dat weinig had. Maar ik kom toch af en toe toch wel van mezelf. Dit is angst.
Mm-hmm.
Shit. Dat is ook, daar word ik heel zenuwachtig. En dat zet ik dan snel ook weer om in boosheid, grappig genoeg.
Mm.
Laten we zeggen, angst en verdriet zijn de dingen die ik moeilijk vind.
Ja.
Waar ik ook een beetje door verlamd word, zeg maar. Ja. Terwijl ik wil door. Ik wil dingen veranderen als ik een grote emotie heb. En dat is, als dat niet zo is, dan word ik, is dat vervelend voor mij.
Ja, word je weer wat kleiner.
Ja.
Interessant. Maar klopt het eigenlijk allemaal wel, dat wij überhaupt dat soort emoties hebben? We noemen ze als angst, boosheid, verdriet. En Klopt dat nou ja, eigenlijk?
Ja, dus ik denk dat het goed is om daar even bij stil te staan. En ook in het licht van, we hebben dus allebei wat gelezen over onder andere dit boek van Lisa Feldman Barrett. Dat heet How Emotions Are Made. En zij heeft eigenlijk is een van de dominante onderzoekers op dit gebied. En zij zegt eigenlijk een hele prikkelende stelling dat min of meer alles dat we denken te weten over emoties niet klopt. Dus voor ons ook wel een interessante aanleiding om dit gesprek eens te hebben of om dat te exploreren in, dat, in deze aflevering. Want het heeft ook effect of laten we zeggen consequenties voor hoe we onszelf zien en hoe we onze eigen beleving kaderen.
Ja,
en hoe we onze eigen emoties begrijpen. Dus vandaar wel interessant om het eens over te hebben.
Zeker.
Het enige dat ik niet heb gedaan is gekeken op de klok toen we zijn begonnen hoe lang we al bezig zijn.
Ik denk dat we nu al een minuut of 10...
Okay.
15? Nee, I don't know.
Als deze podcast weer eens te lang doorgaat, dan ligt het dus aan mij, dames en heren. Dan weten jullie dat. Maar goed, emoties. Wat hebben wij altijd geleerd over emoties? Wat zijn emoties?
Ja, dus wat wij hebben geleerd, is dat het redelijk kortdurende mentale staten zijn die voortkomen uit neurofysiologische veranderingen. Die vaak weer worden getriggerd door iets uit de omgeving.
Ja, dus er komt iets van buitenaf.
Ja.
En daar krijg je een emotie door. Daar wordt iets in getriggerd in jou. Een soort een gevoel in getriggerd.
Ja, en dat kan je voelen in je lichaam. Maar er komen dan ook vaak daaruit weer bepaalde gedachten misschien die daaruit voortkomen. Het kan ook zijn dat gedachten eerst komen en dan de emoties. Dus sommige gedachten kunnen ook. Dat kan ook een trigger zijn tot een bepaalde emotie.
Ja. Ja,
dus er is een trigger. En dan komt er iets wat van een gevoel in je lichaam of in je hoofd en weet ik veel waar.
Mm-hmm.
En die kunnen positief of negatief zijn. En vaak worden dus die emoties ook weer in relatie gebracht tot de staat waar je in bent. Dus ik voel me gewoon nu in een vrolijke, blije staat over de hele dag of over deze hele week heen. Mm-hmm. En een emotie is dan een kortdurende even joepie blijheid, zeg maar.
Ja.
Maar het staat ook in relatie tot je persoonlijkheid of je temperament. En uiteraard de stemming waar je natuurlijk in begeeft. Dus
ja.
Mensen die natuurlijk een meer neurotische persoonlijkheidstrek hebben. En als je daar meer over wil weten, moet je vooral de Hoe Ben Je Zo podcast nog even luisteren daarover.
Ja. Hebt mensen die gewoon wat sneller toegang hebben, om het zo maar even te zeggen, tot negatieve emoties.
Ja.
Die gewoon wat sneller in de angst schieten, of in de boosheid schieten, of in het verdriet schieten, of van de leg zijn, of in de stress schieten.
Ja. En mensen die meer extravert zijn, die voelen over het algemeen meer positieve emoties.
Ja. Ja, precies. Nou is het sowieso nog wel even de vraag van wat is nou het verschil tussen gevoelens en emoties?
Ja.
En ik heb daarop zitten googlen. Het is een linguistisch vraagstuk natuurlijk. Ja. Het gaat over de woorden die we gebruiken om onze ervaring in te kaderen. En dat zijn twee verschillende woorden. En dan zou je denken dat het heeft ook twee verschillende betekenissen. Ik kwam er niet zo uit. Ik kwam op hele zweverige sites.
Dat zal vast, ja.
Voor dit specifieke ding. Waarin dan bijvoorbeeld werd genoemd dat emoties de uitingsvormen zijn. Dus dat is hoe het eruit ziet van de buitenkant. Dus iemand is boos, dus hij krijgt een boze gezichtsuitdrukking of gaat stampvoeten of dat soort dingen. Dus emoties zouden dan de uitingsvormen zijn van de gevoelens. En de gevoelens de subjectieve ervaring.
Juist, oké.
Ik weet niet of dat klopt, want volgens mij in het Engels gebruik je die emotions voor beide eigenlijk.
Dus ja, het woord, hè, wordt ook wel eens gezegd dat dan voortkomt uit E-motie, dus energie in motie.
Ja.
Dus dat ook er iets in je lichaam gebeurt wat energie geeft om te gaan bewegen of om iets te doen.
Ja.
En dus zo kan je natuurlijk ook weer beschrijven. En je zou ook nog eens kunnen zeggen, dat er zijn ook wel eens van of sites of bronnen, whatever, die dan zeggen dat er weer gevoelens, meer de sensaties zijn die daarbij komen kijken. Dus
ja.
Weet ik veel, zweterige handjes of een kloppende borst of zo. Weet je, meer de fysiologische sensaties die daar dan bij horen.
Ja.
Nou, en zo kan je natuurlijk.
Ja, en er was ook nog een andere website. Er stond dat emoties de dingen zijn die van buiten worden komen. Dus die van buiten worden getriggerd, waar we het net over hadden. En dat je gevoelens dan vooral van binnen zouden zitten. Ja, ik zeg het nu en ik denk, ik snap niet wat dat
betekent. Nee. Nou, goed. Dus er is.
Ja, goed.
Iedereen heeft het. En dat is dus het hele punt.
Ja, dus even kort samengevat. Dus iets van buiten komt, dat geeft een trigger voor iets dat je voelt en dat ziet er ook op een bepaalde manier van buiten uit. Hè? Dus je geliefde zegt, we moeten praten.
Ja.
Ik hou niet meer van je.
Ja.
Dus dat is een extern event, iets van buiten komt en dat brengt dan iets teweeg en dat voel je als verdriet. Of angst, of verlatingsangst, of enorme boosheid.
Of je wordt heel boos, ja.
Afhankelijk
en dan zie je dat
je
in huilen,
ja.
Of stampvoeten, of slaan. Moet je niet doen. Ook niet doen.
Ja.
Maar dat komt dan naar voren, ja.
Ja, okay, en dan heb je ook nog het James Lange probleem. Had ik nog even opgeduikeld uit mijn college aantekeningen. Want in ons hoofd is zo'n emotie dan dus vaak dat je een externe stimulus hebt. Dus bijvoorbeeld, je ziet de film Bambi met de scène met de moeder en weet ik wat al. En daar word je geëmotioneerd van. Dus daar word je verdrietig van bijvoorbeeld. En dan krijg je daarna de fysieke ervaring van dat verdriet, dus huilen. Dat is hoe wij in ons hoofd denken dat dat is vaak, hè, met een emotie. Maar dat klopt niet altijd, is het interessante. Vaak is het zo dat je dus eerst de externe stimulus hebt, dus dat je Bambi aan het kijken bent. En dat je dan begint te huilen. En dan vervolgens dat je denkt, oh, ik ben aan het huilen, ik zal wel verdrietig zijn. Dus het is eigenlijk precies andersom.
En dat is ook een beetje wat bij jou gebeurde dus met het feit dat je gewezen werd op je dat je irritatie had mogelijk. Dat je dacht, oh, misschien was ik wel geïrriteerd.
Ja, precies. Precies. En dat vind ik het interessant. En dat is ook, we gaan dus langzaam toe naar de bespreking van het boek. Wij hebben ooit geleerd, een emotie komt van buiten en die emoties staan vast. Die wordt getriggerd en dan krijg je die emotie.
Ja.
Maar eigenlijk zegt Lisa Feldman Barrett in haar boek, het is eigenlijk heel anders. Op basis van wat je ervaart van binnen en op basis van het soort emoties dat je eerder al door hebt gemaakt, het soort ervaringen waar je in zit, het soort gebeurtenissen, het herinneringen aan, laten we zeggen, dat soort gebeurtenissen en je model van de werkelijkheid, dat bepaalt allemaal welke emotie je het herkent.
Juist.
Dus het is helemaal niet zo dat je per definitie jaloezie hebt als je vriend of vriendin met iemand anders ziet praten. Je voelt van alles en je denkt vervolgens, oh, dat zal dus wel jaloezie zijn. Dus je hart gaat sneller kloppen en je merkt dat je spieren zich aanspannen en dan denk je, oh, ik zal wel boos zijn. Maar eigenlijk is de vraag, is dat dan zo? En noem je die ervaringen nou zo? Of is het gewoon een soort van categorisering die je zelf maakt? Of wordt er een aparte hersenstructuur aangezet als je boos bent, dan wel angstig bent? Dus het is een stuk ingewikkelder dan dat. Van, je krijgt een emotie en die emoties staan vast.
Ja. Misschien nog even goed om te zeggen dat Lisa Feldman Barrett dus een van de belangrijkste onderzoekers is op dit gebied. Maar dat er nog steeds ook, zij heeft dus heel veel onderzoek gedaan en daar baseren wij dus nu ook een hele hoop wat wij gaan vertellen op. Er zijn nog steeds heel veel onderzoekers die het nog niet echt met haar eens zijn. Nou, uiteindelijk is zij ook in een soort taskforce gaan zitten, omdat heel veel wetenschappers het dus niet met elkaar eens waren en ze nu een keertje wilden besluiten, kunnen we nou een keertje wel overeenstemming krijgen? En daar was zij een van de onderzoekers bij die in die taskforce soort zat om dat te gaan bepalen. En uiteindelijk kwamen ze tot de conclusie dat ze heel veel dingen niet helemaal goed hadden.
Ja.
Met z'n allen niet. En dat ze zijn heel veel wetenschappelijke literatuur gewoon soort zo objectief mogelijk doorgegaan. En komen in ieder geval tot de conclusie dat dus gezichtsuitdrukkingen die wij dan vaak bestempelen. Oh, nu is iemand boos of iemand heeft walging. Weet je, want die gaan dan een beetje neus wegtrekken en mond anders doen. Of is verbaasd of zo. Dat klopt allemaal niet. Dat is niet universeel.
Precies, dus maar dat is wel het verhaal dat wij in de psychologieboeken stond. Hè? Dus dat verhaal was, er zijn 6 basisemoties die iedereen op de wereld op dezelfde manier ervaart. Ja. Die dus tussen culturen ook hetzelfde zijn.
En die zie je terug in gezichtsuitdrukking.
Ja, die hebben een vaste gezichtsuitdrukking en een vast, laten we zeggen, fysiologisch patroon van wat je dan voelt. En die 6 zijn dus vreugde. Nou, kun je, dus blijheid, lachen, speelgedrag, verdriet. Angst, woede, afschuw en verbazing.
Yes.
Nou, je kunt je vast wel in je hoofd voorstellen hoe dat er dan, hoe laten we zeggen, de stereotypen van deze emoties eruit zien. Maar het idee was dus, deze hebben allemaal hun eigen vaste interactiepatronen en hun eigen soort vaste gezichtsuitdrukking in wat je dan voelt. Maar inmiddels weten we dus, dat is niet zo.
Nee.
Dus of Feldman Barrett nou helemaal gelijk heeft of niet, we weten in ieder geval dat het idee van die vaste ervaringen van emoties niet klopt. En op een bepaald intuïtief niveau weet je dat natuurlijk ook wel. Want soms als je boos bent, ga je brullen en stampvoeten en loop je gezicht rood aan en spannen je spieren zich aan. Maar soms als je onwijs boos bent, begin je spontaan te lachen. Zeg maar, hè?
Ik had gisteren een gesprek met een dame die kwam vertellen dat ze eigenlijk heel boos over iets was, namelijk over een andere collega. En dat vertelde ze, en ik vroeg ook, ben je nu dan ook nog steeds boos? Ja, ik ben nu nog steeds boos, maar dat vertelde ze met een grote glimlach op haar gezicht.
Ja.
Dus ik zeg maar, je glimlach erbij. En toen werd ze opeens bewust van zichzelf En zag je dat het een beetje weer verschoven en dat ze even de glimlach weer wegdeed. Maar van tevoren, ja, ik kon niet anders zien dat ze boos was. Nee. Aan de gezichtsuitdrukking. En ik zou zelf zeggen dat ze blij zou zijn.
Ja.
Maar ze voelde zich dus echt boos. Dus...
Ja, en soms als je, voor sommige mensen geldt dat als die heel boos worden, dat die gaan huilen. Terwijl huilen zou je dan associëren met verdriet volgens de literatuur. Maar dat kan ook gewoon een uitingsvorm van boosheid zijn.
Ja.
Dat zulke vaststaande patronen zijn, dat kan de prullenbak in. En het interessante is, volgens mij, en dat is ook een beetje dat idee van deze Feldman Barrett, is dat mensen eigenlijk helemaal niet zo goed zijn in identificeren welke gevoelens ze eigenlijk hebben. En dat is fucking raar, want we hebben gewoon altijd geleerd, dit zijn de emoties, je voelt dat en dat, en dat is dan wat je weet dat je voelt. Maar nou ja, in de praktijk voel je gewoon een hele hoop dingen tegelijk.
Mm-hmm.
En voel je dingen in je en spiegel je dat aan eerdere ervaringen die je hebt gehad, eerdere situaties. En denk dan, oh, ik zal wel verdrietig zijn. Of ik zal wel angstig zijn. Of ik zal wel boos zijn. Maar dat is eigenlijk dat label, dat leg je er dan zelf op, zeg mm-hmm. maar. Hè? Dus je krijgt allerlei lichamelijke en gevoelsmatige ervaringen. En daar maak je zelf de ervaring van de emotie van. Interessant genoeg.
Ja.
Dus stel dat je, heb ik wel eens gehad, dat je ergens in je week een bericht krijgt van je baas die zegt, ik wil je even spreken. Vrijdagmiddag, kom vrijdagmiddag maar even langs bij mijn bureau. Nou, stel dat je dan naar je, dat sowieso al, dat doet al van alles emotioneel gezien, maar goed, stel dat je dan bij je leidinggevende aanklopt en die zegt, ga maar even zitten. En die legt je uit dat je om de een of andere reden op staande voet wordt ontslagen. Zeg maar, hè? Wat voel je dan precies? Woede, frustratie, wanhoop, verdriet, agressie. Eén van die dingen of allemaal een beetje tegelijk. Of een gekke mengelmoes van al die verschillende dingen. En het is dus gewoon niet zo makkelijk om in dat zes factoren model te vatten. Zeg maar, hè? En een ander voorbeeld vond ik ook nog wel een mooi voorbeeld. Ik zat een TED-talk te kijken van deze Feldman Barrett. Want het was een tijd geleden dat ik het boek las.
Mm-hmm.
Die had het over... stel nou dat je een bakkerij inloopt en je ruikt vers gebakken koekjes. Dan voel je iets in je buik, een soort vlinders in je buik. Een soort van, oh, ik ga lekker een koek. Oh, het zal heel fijn zijn als ik straks dat koekje ga eten. Heeft ook een fysiologische oorsprong, want als je dat ruikt, dan begint je buik alvast een beetje te voorsorteren op het verteren van een koekje, zeg maar. Dus dan associeer je dat met, yes, ik ga straks een koekje eten, blij, zeg maar, hè. Stel nou dat je datzelfde gevoel hebt, maar dan in de wachtkamer in het ziekenhuis, terwijl je wacht op testresultaten, omdat je een bepaalde ziekte misschien wel of niet hebt. En je krijgt dan diezelfde ervaring, precies dezelfde ervaring in je buik. Dan associeer je dat niet met blij. Dan associeer je dat met, jeetje, er is iets met mijn lichaam aan de hand en ik weet niet wat het is. Dan wordt het angst. Of ik voel ontzettende zenuwen over het gesprek dat ik zo ga voeren. Zeg maar, hè? Dus twee totaal andere situaties. Dezelfde fysiologische ervaring. Ja. Interpreteer je anders en op basis daarvan dicht je het een andere naam voor een gevoel toe. Terwijl het dus dezelfde informatie is eigenlijk die je krijgt.
Ja. Ja, ja.
Dus afhankelijk van de situatie waar je in zit, afhankelijk van je eigen herinneringen en hoe je de wereld begrijpt, interpreteer je emoties op een bepaalde manier.
Mm-hmm. Mm-hmm. Dat. En dan heb je ook nog naast... die eerste emotie die je dan krijgt, komt er dan soms ook nog een emotie over de emotie die je hebt.
Ja.
Dus dan hebben we het over secundaire emoties. Wat ja, ook precies. Wel een
dus dat was
dan, is.
Dat was een beetje wat jij net vertelde in het begin. Hè? Dus over die tatoeage die je wilde zetten. Dat deed zeer. Dus je dacht dat misschien van, nou ja, ik weet niet, nog steeds niet of pijn een emotie is. Maar je kan wel denken, oh, auw, fuck, zielig voor mij, dat doet zeer, zeg maar. En vervolgens, omdat we in onze maatschappij bepaalde emoties wel mogen tonen en bepaalde emoties niet, komt er gelijk een gevoel overheen met, oh, wat stom van mij dat ik verdrietig ben, dat het pijn doet. Dat mag eigenlijk niet.
Nee.
En dat is,
en daarna nog een frustratiemoment, dat ik dat dan weer, dat ik weer bang ben voor het feit dat ik het pijn heb. Weet
precies,
je?
Precies. Dus je beoordeelt, je wordt ook nog eens op een andere manier geëmotioneerd, al naar gelang de emotionele ervaring die je hebt, zeg maar. Hè? Dus we zijn, dus je denkt, oh, ik ben best wel zenuwachtig om dit praatje te doen. En vervolgens denk je, oh, wat stom van mij. Wat een lul ben ik ook eigenlijk dat ik zenuwachtig ben, zeg maar. Dat zou toch niet moeten. En vaak die secundaire emotie, die helpt niet echt mee.
Nee, die maakt het soms waarschijnlijk
en vaak wat je ook in psychotherapie vaak doet, is die secundaire emotie juist ondervangen. Hè? Mm-hmm. Dus gewoon boos mogen zijn of verdrietig mogen zijn of angstig mogen zijn, zonder dat daar weer een veroordeling bij zit. Want dat is niet echt handig.
Nee, klopt. Dus daar kwam een beetje ook van, waarom hebben we überhaupt emoties?
Ik bedoel, we zouden toch ook gewoon als een soort Dr. Spock, of Dr. Spock, nee, het is de Commander Spock uit Star Trek.
Ja.
Hè, dus die komt dan van een soort een diersoort of een alien soort die geen emoties hebben. En die gewoon puur op ratio alle beslissingen nemen en het leven leiden. Kan me bij jou niet zo, want je hebt niet zo'n volatiel emotioneel leven, hebben we al een keer geconstateerd. Maar voor iemand zoals ik zou dan denken, nou ja, het lijkt me ook best wel chill, zeg maar, dat je niet de hele tijd wordt overvallen door emoties, want het is best gewoon heftig of zo, hè?
Mm-hmm.
Maar waarom hebben we toch die emoties? Wat is de functie daarvan?
Nou, ik denk, ook ik heb ook de emoties en dan ervaar ik misschien iets minder snel de negatieve, maar... gelukkig dan wel weer wat positieve misschien. Maar ja, emoties zijn eigenlijk hebben allemaal een functie. Daar komt het eigenlijk op neer. Evolutionair gezien hebben we ook gewoon die emoties nodig om uiteindelijk, en dat is dan weer onderzoek van Damasio, om bepaalde beslissingen te maken. Dus eigenlijk onze emoties zijn er continu voor dat wij besluiten maken in ons leven om ons heen. Dus, en we laten dingen ook nog eens op een duidelijke manier zien met emoties aan andere mensen om ons heen.
Ja.
Dus het is een sociaal ding aan de ene kant en een besluitvormingsmechanisme voor onszelf aan de andere kant.
Laten we die even uit elkaar trekken.
Yes.
Laten we beginnen bij
besluitvorming.
Besluitvorming strategie.
Ja, dus denk maar bijvoorbeeld aan, je gaf net het voorbeeld van de koekjes. Dus op het moment dat je dan daar een prettig gevoel krijgt omdat je die koekjes ruikt en dan daar iets mee gebeurt in je lichaam, geeft die emotie eigenlijk een aandrang om naar die koekjes toe te gaan en die te kopen en uiteindelijk op te eten. Dus het zorgt voor bepaalde aantrekking tot dat koekje.
Ja.
Als je die emotie niet zou hebben, en dat hebben ze dus gezien bij mensen die dus uiteindelijk brein schade hebben, waardoor hun emotionele stuk echt uitgeschakeld wordt, die kunnen dan geen besluiten maken.
Nee.
Dus die gaan ook niet, als je iets vies ziet, dan ga je in eerste instantie daar afschuw, heb je dan natuurlijk een beetje, en dan ga je daarvan weg, zodat je niet dat vieze ding gaat eten. Maar je hebt wel eerst de emotie nodig, want anders maak je dat besluit niet.
Ah, oké. Okay. Dus er wordt wel eens geklaagd dat mensen veel te emotioneel beslissingen nemen. Dat niet goed zou zijn. Maar je kan dus zonder emoties helemaal
geen beslissing nemen zonder emoties. Dus het is super interessant dus dat die mensen met hersenschade daaraan... Nou ja, dat komt dan bij de ventromediale prefrontale cortex.
Dank,
dus, alsjeblieft. Dat lekker moeilijk woordje, maar daar zit hij aan de voorkant. Net boven je hoofd zit een stukje hersenstuk, wat heel erg ook in verbinding staat met die... Met amygdala, ook weer een ander hersenstukje wat veel op negatieve emoties reguleert en doet. En die ventromediale prefrontale cortex, die remt soms een beetje die amygdala of kan dat een beetje onder controle houden.
Ja.
Maar is ook daar met beslissingen dus bezig. Maar als die kapot is, dan voel je die emoties niet en maak je die besluiten uiteindelijk daardoor ook niet.
Interessant. Dit is ook, ik heb dit ooit ook van Erik Scherder geleerd in een van zijn colleges. En dan ging het over de vraag waarom je nou 's nachts meer aan het piekeren bent of angstiger bent. Vooral angstiger bent of soms verdrietiger bent. En dat heeft hier ook mee te maken. Hè, dat je dus vanuit je prefrontale cortex heb je normaal gesproken overdag een bepaalde demping op die delen van je hersenen, met name je amygdala, die zorgt voor angst en voor dat je dingen spannend of eng vindt. Wat gebeurt er nou 's nachts? Dan begint je brein al een beetje in de ruststand te komen of een beetje uit te gaan. En dan heb je die demping dus minder van je prefrontale cortex op je amygdala. Dus dat betekent als je dan over dingen gaat nadenken, dat je sneller angstig wordt. Dus dat je dan ook meer gaat piekeren en denkt, oh, als dat niet misgaat, of dat kan ook nog allemaal misgaan. Met andere woorden, dan begin je sneller te catastroferen. Simpelweg omdat je brein dan op een andere manier werkt. Dus dat pleit ervoor om dan 's nachts niet over dingen te gaan nadenken. En als je nadenkwerk te doen hebt, doe dat dan overdag. Want dan is dus de demping van je ventromediale prefrontale cortex beter.
Yes. En maak je dus makkelijker besluiten in plaats van dat je er alleen maar over gaat malen en uiteindelijk dus geen besluit maakt.
Precies.
Dat is het hele idee.
Worrying solves nothing. Maar
dus,
laten we nog even kijken
dus
naar
de emoties zijn er voor besluitvorming.
Er zijn er een paar die we misschien nog even kunnen noemen.
Ja, zeker.
Dus angst is ergens... Ja, van weg moeten blijven. Want dat gaat je pijn doen of dat gaat helemaal verkeerd. Dus dan moet je niet dichterbij in de buurt komen. Dus angst, de functie van angst is dat je ergens van weg blijft.
Zeker.
De functie van boos is dat er iets of iemand over je grens heen gaat of tegen je rechtvaardigheidsgevoel indruist. En dat je het gevoel hebt, ik moet stand up voor myself. Ik moet een punt maken. Ik moet behoeden dat zo is. Dus het is een grensaangevende methode. Spijt.
Ja.
Dus iets dat je in het verleden verkeerd hebt gedaan, waarvan je denkt, dat gaat me dus niet nog een keer gebeuren, zeg maar.
Ja.
Walging is een interessante.
Ja.
Overigens zijn mensen, hebben we wel eens eerder besproken, verschillend walgingsgevoelig. Je hebt mensen die heel snel ergens van walgen en andere mensen die niet zo snel ergens van walgen.
Die vinden een vieze tafel of een vieze keuken vinden ze prima. Terwijl andere... Het is een beetje bij mij thuis, is dat ik sneller de rommel goed vind. En dan mijn vrouw zegt, het is hier... Of, die zegt ze, het is hier een rommeltje. En dan kijk ik om me heen en denk, volgens mij is het hartstikke opgeruimd. Ik zie het gewoon niet. Dus,
Okay. Precies. Dat is dus precies het conflict dat je dan altijd krijgt met degene die iets walgingsgevoeliger is en degene die dat minder is. Maar ook, we hebben het wel eens gehad over de vraag, hè, dat is zo'n bekend onderzoeks... paradigma is, dan heb je een flesje water en je spuugt in het flesje water. Ja, ja. Ga je dat daarna dan nog opdrinken? Of
de meeste mensen niet, terwijl het een steriel glaasje is. Dan,
ja, precies. Ja, dus dat,
terwijl je de hele tijd je eigen speeksel zit weg te slikken, continu.
Ja, precies. Maar dat doet iets met je walgingsreflex. Maar wat is die walgingsreflex? Dat zorgt ervoor dat je niet dingen eet of bij dingen in de buurt komt die je ziek maken. Vet logisch.
Ja, dus het heeft gewoon een beschermende mechanisme. En dat zijn veel van die emoties die zorgen ervoor dat we onszelf beschermen, dat we overleven. Hè? Die ook weer bang, als die sabeltandtijger op je afkomt. Het is maar goed dat je bang bent en wegrent. En niet dat je denkt, oh, wat een leuk beestje is dat. Nou, zullen we even kijken of ik die kan aaien. En weg is je hoofd, zeg maar. Ja. Dus het is goed dat je die emoties voelt, zodat je daar dan actie in onderneemt. En soms zijn dat hele fysiologische, directe acties. Dus die fight-of-flight response, die dan natuurlijk opkomt wanneer je heel erg bang bent, zodat je in één keer je spieren aanspant en weg gaat rennen.
Ja.
Dat is een hele fysiologische ding. En sommigen hebben dan ook misschien meer cognitief, dus dat je erbij moet nadenken voordat je daar dan een bepaald besluit mee maakt. Dus dat zou bijvoorbeeld spijt kunnen zijn. Of een andere, misschien wat meer complexere, zou rancune zijn. Hè? Dus waarom hebben we rancune soms over iemand? En dat we dus een beetje wraakacties willen nemen, is ook uiteindelijk om een bepaalde positie in de sociale ladder in te nemen. Zodat mensen misschien een beetje bang van ons worden en zodat we hiërarchisch hoger in de food chain staan. Maar ja, daar moet je nog wel wat voor doen.
Ja.
En zo heb je dus allemaal verschillende emoties die ze natuurlijk wat
dat laten we zeggen de functies ervan. En we weten ook dat emoties helpen om iets te onthouden. Hè? Als je iets heel leuk vindt, dan onthoud je het beter. Als je iets heel eng vindt of heel verdrietig vindt of ergens heel boos van wordt, onthoud je het ook beter. Ja. Ga maar naar. Je hebt vast die ene familielid die nog steeds boos kan worden met kerst om een bepaald iets dat ooit een keer in het verleden is gebeurd. Nou, heeft dus daarmee te maken.
Ja. het wordt gewoon ingepeperd in je hersenen zodra je er een emotie bij je voelt.
Ja.
En dat
emotie geeft aan, het heeft een bepaalde, laten we zeggen, historische saliantie. Je moet dit goed onthouden.
Ja. Nou ja, het is ook weer, als je dan, je loopt door het bos als jager-verzamelaar. Er komt een slang en eerst denk je, prima beestje, whatever. En die bijt je en dat doet pijn. Nou, dan word je daar een beetje angstig van.
Ja.
En dan prent je dat in je hoofd van, volgende keer als ik een slang zie, I'm not gonna touch it, weet je. Ik kom er niet dichtbij in de buurt.
Dat is dus ook weer bescherming. Vorige keer ging ome Peter eraan. Dus
precies.
Dat gaat mij nou niet gebeuren. Dat is,
En dus het is een duidelijke manier om te communiceren naar anderen toe, wat ik zei. Die sociale component.
Ja, die is handig om nog even eruit te pakken. Want dat sociale, dus dit gaat meer over de functie die emoties hebben voor jezelf, zeg maar. Maar het heeft ook nog een sociale functie, want voor, laten we zeggen, het overgrote merendeel van onze menselijke geschiedenis leefden we in groepen samen. En had dus ook je standing in die groep was heel belangrijk. En het feit dat de mensen om je heen waren was ook heel belangrijk voor je veiligheid. Het is het feit dat we nu vooral op onszelf wonen of met je directe gezin of met je directe partner in een los huis, los van alle andere mensen. Dat is historisch gezien zeg maar de uitzondering.
Ja.
Dus we zijn gewired om met groepen samen te leven. En je zou eigenlijk in zekere zin kunnen zeggen, waarom zou je blijheid hebben? Het is puur evolutionair gezien, wat is de functie van blijheid? Want het is, als je blij bent, dan sta je een beetje rond te springen en dat soort dingen. En dat is eigenlijk alleen maar zonde van de energie die je dan verbruikt, zeg maar. Puur evolutionair gezien eventjes, in biologische logica. Maar er zit dus een sociale functie aan. Als jij blij bent, dan zorg je ervoor dat je andere mensen op hun gemak stelt. Dus ook dat, die emotie is besmettelijk. Angst is ook besmettelijk overigens, maar daar komen we nog op terug. Misschien. Dus die blijheid is besmettelijk. Je zorgt dat mensen op hun gemak... Je modereert het zenuwstelsel van de andere mensen om je heen.
Ja.
En je initieert speelgedrag. Want dat is wat je doet als je blij bent. Je gaat een beetje spelen met mensen. Je gaat flauwe grapjes maken. een spelletje starten. Dus je zorgt dat iedereen een beetje op zijn gemak raakt, zeg maar. Dat is de functie van blijheid.
Ja, zeker. En het geeft ook een bepaald vertrouwd gevoel natuurlijk en een prettig gevoel als je met elkaar bent. Dus die sociale cohesie die je dan krijgt als groep is daarmee natuurlijk ook heel erg belangrijk.
Ja. En angst bijvoorbeeld is precies dus de tegenovergestelde. Hè? Dus angst is ook besmettelijk. Dus mensen worden bang van elkaar. En dus als er van buitenaf een bedreiging komt voor een groep, dan is het eigenlijk best wel functioneel dat die angst ook verspreidt, omdat je dan als groep betere bescherming opwerpt, zeg maar.
Ja. Ze zeggen ook wel eens, en ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar aangezien jij boos bent en boeken schrijft, maar ze zeggen ook als je blijer bent of positieve emoties ervaart, dat je dan vaak creatiever bent, omdat dan een beetje de oogkleppen ervan afgaan. Ja, als je natuurlijk heel erg boos ergens op bent of heel erg bang ergens, dan kan je alleen maar op dat ding focussen waar je boos op bent.
Ja.
Of je kan alleen maar verdrietig, dan focus je ook alleen maar op het ding waar je verdrietig over bent. Maar als je blij ben en positieve de instelling van positieve emotie ervaart, dan is die koker een beetje weg of die tunnelvisie is een beetje weg. En dan sta je dus open voor meer invloeden van buitenaf en zie je meer. Het lijkt ook dat mensen echt meer de breedte in kunnen kijken, ook letterlijk.
Ja.
En dan zouden ze dus wat creatiever zijn. Maar jij schrijft boeken waar je best wel wat creativiteit voor nodig hebt.
Ja.
Vaak in een boze staat.
Er zit zoveel creativiteit en boosheid ook. Dat is niet
dus misschien klopt dat niet helemaal.
Blije mensen schrijven geen boeken, volgens mij. Want die gaan dan, die denken, ik ga een spelletje doen ergens. Ik ga daar eens een beetje lullen met iemand.
Oké, dus het geeft ook doel. Maar het maakt dan ook weer focus uiteindelijk. Maar om dan wel nieuwe invloeden erbij te voegen, heb je misschien toch wel wat die creativiteit. Ja. Moet je toch weer even een beetje openstaan. Dus ik weet niet hoe jij dat doet, maar dat is interesting.
Ik weet, doe ook maar wat.
Je doet ook maar wat.
Ja.
Zullen we naar emotionele intelligentie gaan? Want we zijn alweer erg lang aan het kletsen, Thijs.
Ja, dus dat is denk ik een hele belangrijke. En misschien nog één stap in hoe we dan wel, want we hebben nu gehad over die verschillende emoties en dat die dus niet altijd kloppen. Ja. En dat die niet eenzelfde uitingsvorm hebben. Dus dat we dat idee in de prullenbak kunnen gooien.
Yes.
Misschien eventjes over wat dan wel een functionele manier is, maar ook met, laten we zeggen, de nieuwe wetenschappelijke inzichten, te kijken naar onze eigen emoties. Hoe kunnen we die categoriseren? Wat weten we daarvan? Want er is een soort, er is een twee-factor model dat nu naar voren wordt gebracht, hè?
Ja, dus noemen ze het multidimensionaal model of twee-componenten-model. En dan hebben ze het eigenlijk over, aan de ene kant noemen ze dat de ene component is valentie. En dan hebben ze het eigenlijk over, is de emotie positief of negatief?
Ja.
Eigenlijk vrij simpel. Voelt het positief, voelt het negatief, of heeft het een positieve uitwerking op jezelf of een negatieve uitwerking op jezelf? En de tweede noemen ze dan arousal of opwinding.
Ja.
En is het een energiegevende emotie of een energiezuigende of wegnemende emotie? Dus in het geval van jou met die boosheid, dan is het misschien wel een negatieve emotie. Je geeft een soort negatief, kan een negatief gevoel geven. Maar het geeft wel heel veel energie aan jou, zodat je dat boek gaat schrijven.
Ja.
En zo kan je al die combinaties van mogelijke emoties natuurlijk uiteindelijk weer proberen in woorden te vatten.
Ja.
Maar ja, eigenlijk hebben we maar gewoon die twee.
Ja, dus nog heel eventjes terug. Dus twee dimensies. Er zijn eigenlijk twee vragen die je stelt over de emotie. De eerste is de dimensie van de aard van de emotie.
Ja.
Voel ik het als positief of voel ik het als prettig?
Ja.
Of voel ik het als onprettig? Prettig.
Mm-hmm.
Nee, prettige emoties, blijheid, trots, dankbaarheid, al dat soort dingen. Onprettige emoties, waarschijnlijk boosheid, verdriet, angst, dat soort emoties. Dus dat is de eerste vraag. Wat is de aard van de emotie? Tweede vraag, en dan heb je dus krijg je een soort twee-factor model. Hè? Dus vier vakjes bij elkaar.
Ja.
Dus de ene as is de aard van de emotie, prettig, onprettig. De andere as is de intensiteit van de emotie. Dus of hoeveel opwinding, hoe heftig het voelt, zeg maar. Hè?
Ja.
Dus heel erg, dus activerend enerzijds. Heb je het idee, ik moet nu dingen gaan doen op basis van die emotie? Of is het kalmerend? Dus hoef je niks te doen en denk je, het is wel goed zo ermee. Dus als je hoort dat je een prijs hebt gewonnen, dan ervaar je dat meestal als prettig. En dan zitten we aan de aard, is prettig onprettig. Wanneer je een terug bij je auto komt en je ziet, daar zit een bon op, zeg maar, onprettig gevoel. Ja? En de intensiteit, hoge intensiteit, veel arousal, is bijvoorbeeld je favoriete band staat te spelen en speelt je favoriete nummer. Inderdaad, zingen, meebrullen, dansen, uitzinnig zijn. Hoge arousal. Wanneer je veel moeite hebt gedaan om op tijd naar het vliegveld te komen, hè, en je bent op het vliegveld op het juiste moment gearriveerd, kalmerende opwinding. Hè? Dus kalmerende intensiteit. Hè. Rust, je hoeft even niet meer jezelf op te fokken. Het is een kalmerende werking.
Ja.
Dus als je het nou beoordeelt, je gevoel op is het prettig of is het onprettig? En is het activerend of is het kalmerend?
Yes.
Dan heb je eigenlijk een hele duidelijke, nog los van wat de aard van de emotie dan precies is, een hele goede manier om je eigen emoties te ervaren. Oké. Okay.
En dat is een mooi bruggetje naar emotionele intelligentie.
Ja.
Want daar gaat het natuurlijk, en dat woord heb je 100% ergens wel eens gehoord.
Ja.
En daar is ook heel veel over te doen in de wetenschappelijke literatuur. Bestaat het nou wel echt? Is het nou echt een ding? Kunnen we het onderscheiden van dingen als agreeableness of neuroticisme, dus als persoonlijkheidstrekken?
Ja.
En is het echt een intelligentiepunt? Maar ja, het is wel interessant om daar doorheen te gaan. En het gaat daar ook heel erg in om... kan je die emotie dus bij jezelf herkennen?
Ja.
Kan je die emoties bij andere mensen herkennen en begrijpen? En kan je die beïnvloeden?
Waarom is dat belangrijk? Want je zou zeggen, ja, boeien. Waarom zou je namen moeten hebben of waarom zou je je emoties beter moeten begrijpen? Je voelt ze toch gewoon en gaat dat door met je leven, zeg maar. Waarom zeggen wij, het is wel belangrijk om te snappen wat je emoties zijn?
Nou, dus ook weer terugkomend op het besluitvormingstukje, is dat je emoties wel wat... Het is eigenlijk een soort van onbewust signaal vanuit je onbewuste om bepaalde actie te moeten ondernemen, ja of nee. En als je daar niet naar luistert en je gaat gewoon door alsof er niks aan de hand is, dan sla je misschien wat over wat heel erg belangrijk eigenlijk voor jou en jouw lichaam is.
Ja.
En jouw gewoon überhaupt je gesteldheid of je emotionele gesteldheid natuurlijk ook. Als je dan, dat weten we allemaal, we voelen dat allemaal wel eens, dat je toch doorgaat. Ik bedoel, ik heb dat ook wel eens doorgaan, terwijl je eigenlijk voelt, dit moet ik eigenlijk niet meer doen. Maar ik moet het toch wel doen. Dus ik ga maar gewoon door. En uiteindelijk voel je je dan leeg. Of ga je richting bijna een soort depressieve staat van zijn. Ja. En
als je dat bij deze podcast begint te hebben, moet je het wel even zeggen dan. Hè,
ik laat het zeker weten aan je.
Maar tot nu toe niet. Het gaat nog hartstikke goed.
Goed, fijn. Ja, dus laten we zeggen, emotionele intelligentie, kennis over je eigen emotie, heeft eigenlijk een aantal functies, zou ik zeggen. Dus hoe beter je begrijpt wat je voelt, hoe beter je dat ook in beslissingen of in actie kunt omzetten. Dat is één. Maar het maakt het ook simpelweg behapbaarder om de emotie te hebben als je snapt wat er gebeurt.
Ja.
En hoe beter je dat snapt, hoe meer woorden je daarvoor hebt. Daar komen we straks nog op terug. Maar dat is hoe makkelijker het is om dat te kaderen. En dat is ook wat kinderen doen, hè, over het algemeen. Ja. Want als je als heel jong kind een emotie hebt, dan is die emotie overweldigend. Dan weet je niet wat je gebeurt. Je voelt iets en je weet niet waar je naar toe moet. Dus je bent gevallen, je begint heel hard te huilen en het voelt alsof je ongelooflijk verdrietig bent. Nou, wat doe je dan? Dan ga je naar je moeder of naar je vader en die zegt, oh, wat akelig voor je dat je gevallen bent. Ah, dat is wel even schrikken, hè? En dan weet je, oh ja, dit is dus blijkbaar angst van het schrikken. Maar ook, het is heel, heel akelig voor je. Nou, krijg je een aai over je bol, dan is het daarna weer een stukje beter. Met andere woorden, je leert dan ook als kind dat die emotie op een gegeven moment weer ophoudt.
Ja.
Wat soms niet gebeurt, hè, dus bijvoorbeeld mensen die een borderline persoonlijkheidsstoornis ontwikkelen uiteindelijk, is dat vaak ook iets waar het op spaak loopt. Hè. Dus die leren dan foutief of niet dat hun emoties ook grenzen hebben. Dus ook op latere leeftijd, als ze iets voelen, is dat totaal overweldigend, zeg maar. Dus het is best wel functioneel om te snappen wat er gebeurt. Om dat redelijk goed in kaart te hebben, om dat ook te kunnen hanteren.
Ja.
En nou komt het, hoe meer woorden je hebt om je ervaring mee te snappen en te beschrijven, hoe genuanceerder je ook die gevoelens kunt duiden. Hè, dus die zes basisemoties, die weten we allemaal. Je weet wat boos is, je weet wat angstig is, je weet wat bedroefd is, et cetera. Maar daar, in die emoties zitten allemaal weer sub-emoties.
Ja.
Ik zal ook in de show notes de Wheel of Emotions zetten. Dat is een van de dingen die ik ooit heb geleerd, die mij heel veel heeft gegeven.
Ja.
Want je bent niet alleen boos, verdrietig of angstig of blij, maar je bent soms radeloos, soms schaamtevol, soms verlegen, soms beduust. Soms getergd, ondeugend, wanhopig. Het zijn allemaal van die combinatievormen of net iets genuanceerdere woorden die we gebruiken voor emoties. En hoe beter je dat dus snapt, hoe beter je die ervaring ook kunt kaderen.
Ja, en dan zie je dus ook die combinaties in, hè, van tussen verdriet en boosheid soms. Of frustratie. Hè? Wat is frustratie soms? Is dat ook weer, is dat dan boosheid? Nou ja, dat is toch weer net wat anders.
Ja.
Hè, want ja, en woede is dan ook weer een andere vorm van boosheid, zeg maar. Nou, ja. Daar heb je ook allemaal gradaties natuurlijk in. En dat is ook wel goed om bij jezelf op te merken. Het is heel grappig wat je zegt over kinderen. En mijn zoontje, die kan dan soms wel eens in een... ergens, weet ik van, dan is er iets gebeurd. En dan kan hij dan verdrietig over zijn. Maar dan blijft hij soms zo lang hangen in dat verdriet. Dat hij dan op een gegeven moment, dan kunnen we vragen aan hem van, waarom ben je nu nog verdrietig? En dan weet hij het echt niet meer. Maar dan is hij gewoon, ik ben gewoon verdrietig. Ja,
precies.
Maar waarom dan? Dat weet ik niet. niet. Ja, dat is zo aandoenlijk om te zien. Maar, ja. En een beetje sneu soms ook. Maar gelukkig komt hij er uiteindelijk wel een keer uit. Maar ja, dan blijven er soms gewoon in hangen. En hij weet dan ook gewoon echt niet meer waarom hij dat nou heeft. Weet je wel? Ja, en dat is ook moe. Ja,
ook dat, over, als je het dan over de sociale waarde hebt van emoties. Er zit ook nog een performatief karakter aan emoties. Maar laten we die de rabbit hole nu
performatief
niet
moet je even nog... Want nou ja, zelfs zit, ik snap
zit,
dat woord
er
niet.
Zit ook een soort spelen dat je boos bent zit erin. Oh, en dat zie je bij volwassenen zie je dat ook, maar bij kinderen ook nog wel. Oh, ja, we zitten nu gewoon in mijn rol van verdrietig zijn.
Ja, ik heb mijn dochtertje is nu in de peuterpuberteit. Die kan echt rollen over de vloer van boosheid. En 2 seconden later komt ze, hi papa, ik vind je lief. Ja, zo, ja. Dat is echt super grappig.
Ja.
Maar dus er zijn 4, even voor de emotionele intelligentie.
Ja.
Er zijn eigenlijk een soort van 4 manieren. Dus eerst is het opmerken van je eigen emoties. Dan het gebruiken van je emoties. Dan het begrijpen van emoties van ook anderen.
Ja.
En dan het managen van die emoties van zelf en anderen. En ze noemen dat ook, je kan het ook als 4 niveaus zien. Dus zelfbewustzijn, dan sociaal bewustzijn, dan zelfzorg en dan relatiemanagement.
Ja.
Dus dat zijn een beetje de 4 niveaus. En hoe verder je in die niveaus zit, hoe emotioneel intelligenter je tussen aanhalingstekens wel echt bent.
Stop. Hey, als we het hebben over emotionele woorden voor emoties hebben, dan is dat een mooi bruggetje naar blok 3, quirky stuff.
Ja, onze gekke... ja. We proberen eigenlijk een beetje in elke aflevering ergens iets quirkies of nerdy of heel gek een beetje toe te voegen. Nou, en in dit geval...
Het gaat dus over... Dus woorden voor dingen hebben geeft ook een richting van een gevoel kunnen herkennen bij jezelf en bij anderen. En dan loop je... ook een heel interessant onderwerp in deze, wat de rol van taal is in het herkennen van je eigen emoties. Maar het interessante is dus, je hebt ook verschillen in taalgebruik en verschillende talen hebben verschillende woorden voor verschillende emoties. En soms heb je in andere talen dan weer woorden voor emoties waarvan je denkt, ja...
Ik wou dat ik dat woord had.
Ik weet precies wat het is, maar in mijn taal heb ik er geen woord voor. Maar het is goed dat er een woord voor is, want ik herken het gevoel, zeg maar.
Ja, dus we gaan even een paar woorden af. Dus één daarvan is Torschlusspaniek.
De Duitsers zijn altijd heel
Duitsers
goed.
Duitsers hebben hele leuke woorden. Ja. Torschlusspaniek, dat is het Duits dus voor weten dat een deadline eraan komt en dat je daar paniek voor hebt. Ja. Dat je denkt, oh shit, ga ik het wel halen? Nou,
Torschlusspaniek. Ja, dus deadline stress. Is
deadline
dat
stress.
Ja. En ik had er nog eentje gevonden die... het Portugese woord saudade. Mm. Prachtig. Saudade. Het is dus een soort verlangen. Een soort meng... Wordt vaak in die fado-muziek gaat het veel over saudade. Hè? Dus een soort melancholische mengeling van verlies, gemis, afstand en liefde en verlangen. Daar gaan vaak eigenlijk al die fado-nummers gaan erop.
Mooi, mooi. Grieks woord meraki... En dat betekent iets doen met passie en toewijding en creativiteit. Dus dat je helemaal je eigen ziel erin kan stoppen in een bepaalde taak of artistieke taak die je aan het doen bent. En dat dan ook lekker vindt. Nou, dan heb je daar een woord voor. Meraki.
Ja, ik had nog gevonden ook in het Duits. Rückenruhe.
Rückenruhe. Oké.
Dat is het gevoel dat je krijgt als je weer terugkomt na een vakantie. En dan ben je weer thuis. Hele indrukwekkende vakantie geweest. Je komt dan weer thuis. En je voelt dan dat langzamerhand die vakantie uit je bewustzijn begint te vertrekken. Omdat je weer in je thuisomgeving bent. Rückenruhe.
We hebben in het Nederlands eigenlijk ook een woord wat heel veel andere talen niet hebben. En waar wij wel gelukkig een woord voor hebben. En dat is gezellig. Ja, en we gebruiken dat heel nonchalant natuurlijk. Dat is gezellig. En ja. Zullen we even gezellig samen iets doen?
Ja.
Maar dat
heb
woord
je bijvoorbeeld in het Anglo-Saxische taal, heb je dat niet? Je hebt het wel in Duits, gemütlich.
Gemütlich, ja.
En je hebt het in het Deens ook, namelijk hygge.
Oh, hygge.
Hygge. En hygge is dan vaak ook met vrienden om je heen, in je pyjama. Op de bank hangen op een winterse dag met bier. Dat is hygge volgens mij.
Nice.
Ik kwam nog tegen gigil.
Gigil.
En gigil is Tagalog, wat ik even moest terugzoeken, maar dat is een bepaald dialect op de Filipijnen. Wat is gigil? De bijna niet te weerstaande behoefte om mensen te prikken of te knijpen omdat je ze zo aardig of lief vindt.
Baby's. Weet je wel, zo... Oh, die schattige wangetjes.
Ja,
dat.
Precies. Baby's. Maar ik heb bijvoorbeeld... Als ik mijn vader zie... dan heb ik ook altijd de neiging... om eventjes in die buik zo te prikken.
Oh ja.
Een beetje...
Beetje gigiel.
Ja, precies. Gigiel. Oké. Ja, goed. Nou,
misschien de allerlaatste nog dan. Lugat. Ik kon niet vinden uit welke taal dit ook weer is. Dus misschien als iemand dat ergens in de comments nog weet te vinden. Maar Lugat heb ik ook een keer gehoord... ergens vanuit een taal... is dat het gevoel is dat je fijn vindt om... en dan moet ik het goed zeggen... en misschien zeg ik het dus helemaal verkeerd... maar volgens mij is het de emotie die je hebt als je met een groep mannen op jacht gaat en het fijn vindt om iets te doden, zeg maar.
Of, okay.
Dus agressief eigenlijk met elkaar, maar wel in een soort gemoedelijke sfeer. Dus iets wat misschien soldaten in het leger ook voelen, dat het misschien een gek positief gevoel is, dat je met maten andere mensen gaat bombarderen of doodschieten, maar daar toch een positief gevoel over hebt. Nou, daar kan je dan geen woord voor hebben. Nou, daar is dus wel een woord voor.
Ja.
Ik denk dat Lugat is, maar correct me if I'm wrong.
Ik denk dat Ajax supporters het gevoel zullen herkennen tegenwoordig.
Dat ja. Dus,
okay. Goed, wat moet je hier nou mee met deze informatie? Dus, nou ja, de dingen die wij ooit hebben geleerd over emotie, of het nou op de psychologenschool was, of überhaupt in de common knowledge over emoties, blijken dus niet helemaal te kloppen. Dat is best goed om te weten. Ook best goed om te weten is dat je nou eenmaal emoties hebt, of je nou wil of niet. En dat het niet zoveel zin heeft om die van jezelf te veroordelen en weg te willen hebben, want die heb je nou eenmaal. En het is niet altijd de beste raadgever, maar het is wel een raadgever en het zegt zeker iets. Ook die negatieve emoties, tussen aanhalingstekens. En dan moet ik altijd denken aan wat mijn favoriete filosoof Alan Watts altijd zegt. Die zegt, there's no such thing as a bad emotion. Slechte emoties bestaan niet. Er bestaan verschillende emoties.
Ja, en misschien ook goed om te weten, wat als je nou die emoties hebt en voelt, en hoe ga je er dan mee om, is eigenlijk het beste wat je kan doen, is gewoon accepteren dat ze er zijn. Even dat gevoel voelen als een sensatie ook in je lichaam. Dus ook even voelen hoe dat dan voelt in je lichaam. Is het je maag die in de knoop zit, of zit het in je keel, of word je warm van binnen? Weet je wel? Nou, wat is dan precies wat je voelt? En sta daar even bij stil.
Ja.
Vaak zie je dan dat die emotie langzaam maar zeker ook weer wegzakt.
Ja.
Dus je hoeft niet per se als je boos bent het per se te uiten door iets te mappen of een boek te gaan schrijven. Je kan het ook gewoon even voelen in je lichaam en gewoon denken, nou, ik ben nu even boos en dat mag er zijn.
Mooi. We zijn allemaal maar mensen.
Zo is het.
We hebben nog een vraag.
Ja.
Gaan we die doen?
Ja.
Misschien kunnen we die snel doen, want anders als we nu geen vragen gaan beantwoorden, dan zetten we het precedent dat we dat überhaupt niet gaan doen. En
maar
die
dat
zijn
gaan
wel
we
heel
echt
leuk
doen.
Om te doen. Maar ik heb een vraag gekregen, of tenminste jij hebt een vraag gekregen, volgens mij via de Instagram kreeg je die binnen. En dat ging over een rant die ik deed over Michael Pilarczyk, volgens mij.
Ja. Misschien even uitleggen wie dat is.
Dus Michael Pilarczyk is iemand die in de zelfhulp heel bekend is. Boeken schrijft over mindset. Boeken schrijft ook over Think and Grow Rich. Dus hij heeft geloof ik weer een soort vertaling gedaan van een beroemd boek dat gaat over geld verdienen met ondernemen.
Ja.
Dus deels ondernemerscoach, deels mindset coach. Motivational speaker.
Ja.
Daar hadden we het over. En ik denk dat dat in een rant is geweest, die ik ooit een keer in een eerdere aflevering van Hoe Ben Je Zo deed, over mindset. En over het idee dat we alles maar met onze mindset moeten oplossen. Nou, daar kwam Michael Pilarczyk denk ik even naar voren, omdat hij ook wel een proponent is van dat idee. Hè? Je hoeft je gedachten te maar veranderen en je staat anders in je leven, zeg maar. En dat is iemand die een vraag stelde daarover. Namelijk, je stipte Michael Pilarczyk even aan gefrustreerde rant, Thijs. Ja, dat klopt. En deze luisteraar vroeg eigenlijk van waarom nou precies je kritiek op Pilarczyk? Want ik ben namelijk zijn boek aan het lezen en ik krijg de indruk dat hij toch het beste met mensen voor heeft.
Ja.
En het is toch zo dat wat Pilarczyk eigenlijk zegt is, als je een doel hebt, dan ga je ook stappen ondernemen om die doelen te gaan halen. En dat klopt natuurlijk. Dus waarom de frustratie?
Waarom ben je nou zo boos, Thijs?
Waarom ben je nou zo boos? Laat ik eerst zeggen dat het niet persoonlijk is. Ik ken Michael helemaal niet. Ik noem Michael omdat hij, denk ik, in die rant noemde ik hem omdat hij eigenlijk de meest vooraanstaande is van de mensen die eigenlijk deze gedachtentrand vertegenwoordigen. Hè?
Mm-hmm.
En dat is dus het idee dat je door je mindset aan te passen je leven kunt omgooien. En ik vind dat een heel mooi idee. En ik denk dat het ook heel zinnig is om daar iets van te geloven. Waar ik alleen een beetje tegen ageer in mijn werk, is het idee dat je helemaal je eigen mindset zelf kunt indelen. En dat je jezelf zomaar kunt herprogrammeren en dan een heel ander leven kunt hebben. Dat is vaak wel, dat is niet een idee dat heel nieuw is of zo. Dat idee komt uit bijvoorbeeld heel erg naar voren binnen het werk van Tony Robbins en de NLP-beweging. Daar gaat het eigenlijk over. Hè? Verander je gedachten, verander je mindset en je leven verandert mee. Nou, ben ik daar een beetje sceptisch over, want ik denk dat dat niet altijd klopt. Ik denk dat je je mindset misschien wel een beetje aan kunt passen, maar zeker niet helemaal. En dat er ook een hele hoop mensen rondlopen met een enorm schuldgevoel, omdat ze denken, ik moet mijn mindset aanpassen, maar het lukt me niet, het zal wel aan mij liggen. En dus dat is mijn probleem 1. Probleem 2, wat mij betreft, is dat je leven en je levenssucces niet alleen bepaald wordt door je mindset. Wordt door een hele hoop dingen bepaald. Door je uitgangspositie, hoe geprivilegeerd je bent bijvoorbeeld, hè, is er eentje van. Of je een beetje mazzel hebt meegemaakt in je leven. Of je niet allerlei lichamelijke dan wel mentale problemen hebt, waardoor je ook je succes wordt gehinderd, zeg maar, hè. Mijn irritatie komt een beetje op het moment dat ik een heel succesvol iemand zie, die dan gaat zeggen, ja, mijn succes komt uit
door mijn mindset,
zeg maar. Hè? Dat is niet alleen Pilatzek, dat doen voetballers ook vaak. Dan denk ik, ja, vriend.
Maar je hebt ook vet veel getraind en geluk gehad.
En je hebt heel veel geluk gehad en misschien had je ook wel een hele fijne uitgangspositie en ook dus een deel van je succes is cultureel bepaald.
Ja.
En niet alleen door je mindset bepaald. Dus ik denk, we worden bepaald door meer dan alleen onze mindset. Dus daar zit een beetje mijn frustratie.
There you go.
Ja.
Bedankt voor de vraag, lieve luisteraar.
Afsluiten.
Yes, dus we komen bij de afronding van deze aflevering. In de volgende aflevering gaan we het hebben over trauma. Die komt een week na deze aflevering uit. Abonneer je dus om geen nieuwe aflevering te missen. Dat kan je doen op Spotify, iTunes, maar natuurlijk ook op YouTube. Want daar hebben we nu ook video wat je gewoon mee kan kijken bij ons in de studio.
Als je vragen wil insturen, doe dat via onze sociale media.
Gewoon Instagram of in de comments in YouTube. Gaan we allemaal lezen. Komt
precies.
Allemaal goed.
Vergeet dus niet wat voor rare emoties je ook hebt. Of moeilijke of ingewikkelde of intense emoties je ook hebt. Je bent verre van normaal. Je bent uniek. Of je nou wil of niet. En op wat voor manier dan ook. En onthoud, normale mensen bestaan niet.
Doedel.